Stel je voor, je neemt echt meer dan 6 jaar de tijd om een hypermodern, schaalbaar softwareplatform te bouwen.
Ja, 6 jaar is echt enorm lang in de techwereld.
Precies, je investeert eindeloos veel tijd en energie om de complexe logica onder de motorkap perfect te krijgen.
Zeker.
En als je dan eindelijk klaar bent om het aan je klanten te presenteren, dan zorg je er opzettelijk voor dat het eruit ziet als een iets wat verouderd log Excel-bestand.
Ja, het klinkt echt compleet onlogisch.
Waarom zou je dat in vredesnaam doen? Nou ja, dat is dus de intrigerende vraag waar we vandaag in deze diepgaande verkenning induiken.
Het klinkt misschien als een grap, maar het is misschien wel een van de slimste beslissingen in softwareontwikkeling die we de afgelopen tijd zijn tegengekomen.
Precies. Dus, welkom allemaal. We hebben vandaag een bijzonder interessante casus voor ons liggen. En die is direct relevant voor jou, ongeacht in welke sector je werkt.
Want we hebben allemaal wel eens te maken met een irritante softwaremigratie.
Ja, exact. Of het nu gaat om een nieuw declaratiesysteem op kantoor of, weet je wel, een app die opeens besluit de hele interface om te gooien en je niets meer kan vinden.
Frustrerend is dat altijd.
Enorm. Vandaag analyseren we een specifieke nieuwsbrief van Jaco Langeveld aan zijn klant in de transportsector. En laten we maar meteen met het slechte nieuws uit de bron beginnen.
Oh jee, vertel.
Hij kondigt daarin aan dat de geliefde Excel-programma's, die in de sector bekend staan als Basic Plus en Tegader, per 1 januari 2027 gefaseerd worden beëindigd.
Wauw, oké.
En aangezien we nu in 2026 leven, betekent dat dus letterlijk, volgend jaar is het gewoon voorbij.
Ja, en dat brengt echt een enorme operationele schok teweeg voor bedrijven die hun hele salarisadministratie en uren op die bestanden hebben gebouwd.
Precies.
Wat hier fascinerend aan is, is dat dit een klassiek voorbeeld is van technische schuld die gewoon onhoudbaar wordt. We gaan vandaag echt analyseren hoe je zoiets aanpakt, zonder dat je klanten in paniek weglopen.
Ja, want waarom zou je überhaupt stoppen met een Excel-systeem dat al jarenlang draait? Ik bedoel, als ik zoiets lees, denk ik meteen aan zo'n gigantische toren van Jenga.
Oh, dat is een goede vergelijking.
Toch? Je begint met een super solide basis, maar door de jaren heen blijf je blokjes weghalen en ergens anders bovenop leggen om nieuwe probleempjes op te lossen.
Ja, en dan gaat het wankelen.
Exact. Totdat de toren zo instabiel is dat zelfs een zuchtje wind de boel kan laten instorten.
Dat is echt een heel treffend beeld. Maar we moeten daar eigenlijk nog een extra dimensie aan toevoegen om te begrijpen wat hier werkelijk aan de hand is met die Excel-bestanden.
Oké, brand los.
Om in jouw Jenga-metafoor te blijven, het probleem is niet alleen jouw wankele toren zelf. Het probleem is dat Microsoft, dus de eigenaar van de tafel waar jouw toren op staat,
ja,
dat Microsoft constant tegen die tafel aan blijft stoten.
Oh, wauw. Ja, dat helpt niet echt mee.
Nee, precies. In de briefing wordt heel duidelijk uitgelegd dat de macro's in Excel steeds vaker vastlopen.
En voor de duidelijkheid, macro's zijn van die kleine scriptjes, toch?
Ja, het zijn geautomatiseerde scriptjes die repetitieve taken uitvoeren in het bestand. Maar moderne besturingssystemen, zoals Windows, zien dat soort scripts op de achtergrond steeds vaker als een potentieel veiligheidsrisico.
Ah, dus de hele omgeving wordt eigenlijk te vijandig voor de oude oplossing.
Exact. De beveiligingseisen worden strenger en Microsoft gooit gewoon constant updates over de schutting die de spelregels veranderen.
Ja, irritant.
En als ontwikkelaar ben je dan niet meer bezig met het creëren van waarde voor je klanten. Je bent letterlijk alleen nog maar brandjes aan het blussen en gaten aan het dichten.
Puur om te zorgen dat het bestand überhaupt nog opent op de laptop van de gebruiker.
Ja, en dat is dus het moment waarop technische schuld onhoudbaar wordt. De tijd die het kost is meer waard dan het product zelf.
Oké, dat mechanisme is duidelijk. De motor is gewoon op, hij verbruikt meer olie dan benzine.
Precies.
Dan kom je dus op het punt dat je een compleet nieuw voertuig moet bouwen. En dat brengt ons bij de psychologie van de overstap, wat we eigenlijk het goede nieuws zouden kunnen noemen.
Ja, de overstap naar het nieuwe platform?
Zeker. Zoals ik in het begin al zei, hij heeft dus meer dan 6 jaar gewerkt aan dat nieuwe systeem. En blijkbaar was het al in 2020 beloofd. Het draait nu op koplatform.nl.
Klopt.
Oké, laten we dit even uitpluizen. Want het meest opvallende detail uit de tekst is dat als je inlogt op dat nieuwe online platform, het er bewust uitziet alsof je nog steeds in Excel werkt.
Ja. Veel schermen voelen expres super vertrouwd aan.
Ik bedoel, het is alsof je een hypermoderne elektrische auto bouwt, maar er stiekem een nep versnellingspook in zet, puur om de bestuurder niet te laten schrikken.
Ja, mooie vergelijking.
Is dat briljant of is dat ergens gewoon een beetje betuttelend? Waarom stop je niet gewoon met Excel en gooi morgen iets heel nieuws, iets moderns over de schutting?
Ik snap waarom je dat misschien betuttelend vindt. Maar vanuit het perspectief van gebruikersacceptatie is dit echt geniaal. Je moet bedenken wat de inzet is in de transportsector.
Ja, het is natuurlijk geen spelletje.
Nee, loonadministratie is geen hobby, het is de ader van het bedrijf. Als vrachtwagenchauffeurs niet correct betaald worden, heb je direct stakend personeel of gewoon een immens probleem.
Logisch, ja.
Elke wrijving, elke extra minuut die een beheerder moet zoeken naar een knop in een nieuw systeem, vertaalt zich direct in frustratie en een verhoogd risico op fouten.
Je bedoelt dat de mentale belasting van een compleet nieuwe tool leren gewoon te groot is?
Ja, want ze moeten ook gewoon hun bedrijf draaiende houden. Er is een term in design die we skeuomorfisme noemen. Dat is het ontwerpen van digitale dingen zodat ze lijken op vertrouwde fysieke objecten.
Oh ja, zoals het prullenbak-icoontje op je bureaublad.
Andering weg.
Slim. Maar onder de motorkap is het dus wel compleet anders.
Ja, fundamenteel anders. We gaan van een lokaal bestandje naar een gigantische database in de cloud. En dat sluit het Excel-tijdperk eigenlijk heel mooi af.
En wat zijn dan de harde feiten? Want ik las in de tekst een paar voorbeelden die wel heel tastbaar zijn. Geen jaarlijkse updates meer installeren, geen losse versies meer die rondslingeren.
Ja, en alles wordt nu centraal en automatisch opgeslagen. Die beschadigde bestanden door gecrashte macro's, dat is verleden tijd.
En het werkt nu dus ook op PC, tablet en mobiel. Maar wat ik ook zag staan, en dat vond ik wel een grote, is dat gegevens nu minimaal 7 jaar beschikbaar blijven in dat systeem.
Ja, voor de fiscale bewaarplicht is dat echt een uitkomst. Vroeger lag die verantwoordelijkheid voor backups volledig bij de ondernemer. Als je laptop crashte, had je een probleem.
Ja, bizar eigenlijk hoe afhankelijk je dan bent van één zo'n bestandje. Maar goed, als de interface hetzelfde voelt, maar de techniek onder de motorkap is nieuw, wat kan het systeem dan nu wat het eerst niet kon?
Dat is een hele goede vraag. De focus is namelijk enorm verplaatst naar functionele groei.
Ja, want vroeger hadden klanten een hele specifieke tool alleen maar voor de online verblijfskostenvergoeding. Ik heb de oude link nog genoteerd, jaklang.nl/berekening2011.html.
Dat klinkt inderdaad echt als een oude link.
Behoorlijk legacy, ja.
Maar het nieuwe CAO-platform doet veel meer dan alleen die verblijfskosten, toch? Zeker, ze hebben nu volledige urenregistratie, toeslagen, tijd-voor-tijdregelingen, ook wel TVT genoemd. Vakantieuren en de hele CAO-berekening zitten nu in één systeem.
Wauw. Maar dan vraag ik me hardop af. In de bron wordt verwezen naar meer dan 100 klanten. Hoe reageren die op zo'n enorme toename aan functionaliteiten?
Nou ja, voor de architectuur is het geweldig. Het systeem kan nu centrale loonadministratie en urenverantwoording naadloos aan elkaar knopen.
Maar word je dan niet overspoeld als ik eigenlijk alleen maar die simpele verblijfskosten wil berekenen? En opeens krijg ik een dashboard met vakantieuren en overwerk naar mijn hoofd geslingerd?
Dat is een risico. Maar in de praktijk kun je CAO-berekeningen gewoon niet meer los van elkaar zien. Overwerk heeft invloed op vakantieopbouw en belasting. Door alles centraal te doen, voorkom je fouten.
Oké, dat klinkt logisch.
Maar dit roept wel een belangrijke vraag op en daar stipt de bron ook iets interessants over aan. Hoe voorkom je dat een systeem dat alles kan, onbetaalbaar wordt voor de kleine ondernemer?
Ja, precies. Want een nieuw systeem met nieuwe functies betekent vaak ook een compleet ander verdienmodel. En daar moeten we het over hebben in onze derde pijler. De nieuwe economie van werkcredits.
Ah ja, de werkcredits.
Ja, ze laten dus één vaste prijs voor iedereen los. In de teksten introduceert Jaco dit nieuwe model en hij noemt het zelf het eerlijkste systeem denkbaar.
Wat was jouw eerste reactie toen je dat las?
Nou, en hier wordt het pas echt interessant, want ik zal eerlijk zijn, creditsystemen voelen voor mij vaak als een slinkse manier om mensen ongemerkt meer te laten betalen.
Zoals bij mobiele spelletjes bedoel je?
Ja, exact. Dat je telkens muntjes moet bijkopen om verder te mogen, of dat je saldo ongemerkt verdampt. Waarom is dit hier dan zogenaamd het eerlijkste systeem denkbaar?
Ik snap je scepties helemaal, maar als we dit in een breder perspectief plaatsen, zie je dat de logica hier best briljant is. Je betaalt niet meer voor het bezit van de software.
Oké, waar betaal je dan wel voor?
Het systeem verbruikt alleen automatisch credits, zodra er daadwerkelijk werkdagen in een bepaalde periode worden verwerkt.
Dus als ik een kleine transportondernemer ben en ik heb een rustige maand of er is iemand ziek, dan kost de software me die maand gewoon minder.
Exact. Dat betekent dat het financiële risico wordt weggenomen bij de kleine transportbedrijven. Bij een vast abonnement betaal je altijd de volle MEP, ongeacht of je het gebruikt.
Ah, dus grote bedrijven met veel verwerkingen betalen meer en kleine minder.
Ja, maar wel met volumekorting voor de grote afnemers. En de kosten, om het even concreet te maken, zijn ongeveer 12 euro per chauffeur per jaar bij normaal gebruik.
12 euro per jaar? Dat klinkt inderdaad niet als een hoofdprijs. Maar wacht even, wat als ik een fout maak? Stel, ik druk op verwerken, het kost me credit en ik kom erachter dat ik iets vergeten ben.
Dat is vaak de angst bij dit soort modellen, ja?
Ja, moet ik dan weer opnieuw betalen om mijn eigen fout te herstellen? Want dan durft niemand meer op die knop te drukken.
En dat is dus waarom hij dit het eerlijkste systeem noemt. In de nieuwsbrief staat heel expliciet dat achteraf aanpassen, controleren of het opnemen van een periode geen extra credits kost.
Oh, wauw, oké. Dat verandert de zaak.
Ja, je betaalt puur voor de initiële verwerking, niet voor de correcties. Je straft mensen dus niet financieel af als ze een administratief foutje willen rechtzetten.
Dat is eigenlijk wel heel netjes, dan bouw je echt vertrouwen op. Goed, we hebben dus de skeuomorfische software, we hebben de eerlijke prijs, maar hoe breng je dit in hemelsnaam naar je klanten zonder paniek te veroorzaken?
Dat is verandermanagement puur sang en dat is onze laatste pijler, de zachte landing.
Ja, want je kunt de stekker er niet zomaar op een vrijdagmiddag uittrekken, toch?
Nee, een harde knip is dodelijk. De communicatiestrategie hier is heel gefaseerd. Het feit dat er helemaal geen directe overstap nodig is, is essentieel.
Ik zag inderdaad staan dat huidige licenties gewoon doorlopen.
Klopt. De oude systemen blijven voorlopig beschikbaar, vooral voor die kleine gebruikers die alleen even snel de verblijfskosten doen. Alleen, als je al wilde overstappen, is nu het moment om te kijken.
En anders laat je de boel voorlopig even de boel.
Precies. Het is een gefaseerde overgang, gebaseerd op de wensen van de klanten zelf.
Er was nog een detail in die communicatie dat ik echt fantastisch vond. Helemaal aan het einde van de nieuwsbrief. Jaco controleert letterlijk of mensen die hele lap tekst wel tot het eind hebben gelezen.
Oh ja, dat was een briljante zet.
Hij vraagt gewoon aan het eind om een korte reactie als bewijs dat ze het gehaald hebben. Dat deed me denken aan dat Van Halen verhaal met die M&M's.
Met de bruine M&M's in de kleedkamer, ja.
Precies. Als de band een bruine M&M zag, wisten ze dat het contract niet goed gelezen was. En hier is het net zoiets. Het checkt of de klant eigenlijk wel snapt dat 2027 eraan komt.
Ja, het is een veiligheidscheck. Maar ik analyseer dit ook echt als een meesterzet in relatiebeheer.
Hoezo?
Het laat zien dat er achter die complexe techniek gewoon een mens zit. Iemand die echt luistert naar zijn klanten en openstaat voor hun bezwaren.
Ja, hij communiceert heel persoonlijk.
Zeker. Als er massaal bezwaren komen, zou die houding zelfs het lot van Excel nog wat kunnen rekken. Het maakt het allemaal veel minder intimiderend.
Oké. Dus, wat betekent dit nu allemaal voor jou als luisteraar?
Goede vraag.
We hebben vandaag eigenlijk kort samengevat hoe een onvermijdelijke technologische bottleneck, dus die falende Excel-macro's, briljant is omgebogen naar een modern CAO-platform.
Ja, en dat met behoud van die vertrouwde feel.
Precies, en met een veel eerlijker, op verbruik gebaseerd prijsmodel. Maar de reden waarom jij dit soort cases moet kennen, is omdat we allemaal wel eens te maken hebben met legacy-systemen op ons werk.
Absoluut. Het ontwerpen van een zachte landing is echt een universele vaardigheid.
En er komen blijkbaar nog stap voor stap updates over hoe de import werkt en de exacte prijzen. Wat aangeeft dat dit geen eenmalige dump is, maar een continu proces.
Ja, je neemt de gebruiker echt mee op reis.
Zeker. En daarmee komen we aan het einde van deze analyse. Maar we willen je niet laten gaan zonder een kleine provocerende eindgedachte.
Iets om zelf over na te denken, inderdaad geïnspireerd op deze hele overgangsfase.
Ja, kijk vandaag eens heel kritisch naar je eigen workflow. Welk Excel-bestand of welk verouderd proces in jouw eigen leven of werk repareer je steeds weer met duct tape?
Ja, van die processen die eigenlijk al lang vervangen hadden moeten worden.
Precies. Doe je dat puur en alleen omdat de pijn van het leren van een nieuw, beter systeem op de korte termijn groter voelt dan de winst op de lange termijn?
Een confronterende vraag, maar wel essentieel.
Zeker weten. Denk daar maar eens over na. Bedankt voor het luisteren naar deze diepgaande verkenning en tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.